Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sportpoeder.
Groeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast. En vandaag gaan we het hebben over slaap. En we zitten vandaag weer met een oud bekende, namelijk Marijn van der Laar. Waar we wel eens eerder wat mee hebben opgenomen.
Ja, zeker. Zo'n 1,5 jaar geleden. Dus ja, klopt. Leuk dat ik je ben uitgenodigd.
Ja, van harte welkom. De eerste podcast is... Of in ieder geval over slaap toen ooit. En we gaan het vandaag weer hebben over slaap. Omdat jij hebt in de tussentijd ook meer geleerd. Want bijvoorbeeld jouw boek, Hoe te slapen als een oermens, is ook alweer ongeveer verdubbeld qua verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek, et cetera. Mocht je hem trouwens willen scoren, kan dat bij de Bruna. Niet bij Bol, want anders support je lokale boekhandel, jongens. Dus dat. Marijn, hoe is het ermee?
Ja, goed. Ja, zoals je al vertelt, sinds januari is het nieuwe boek Slaap als een oermens uit. En ja, het loopt heel erg lekker. Ik merk vooral dat heel veel mensen meer willen weten over slaap. Slaap is booming. En ik zie dat er steeds meer vragen komen ook. Hè, van mensen die zeggen, joh, hoe kan ik nou beter leren slapen? Waar moet ik op letten? Er zit ook een valkuil aan. Gaan we het straks misschien even over hebben. Maar dus verder gaat het eigenlijk al goed.
Nou, top. Goed om te horen. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over slaapproblematiek. We gaan hierna ook nog een andere podcast opnemen over slaapoptimalisatie. Voor de mensen die fanatiek fitnessers zijn en zich afvragen wat is slaap nou precies in de rol van fitness. Dat is eigenlijk alles om je dagelijks gezond te voelen. Slaap heeft alles te maken met gezondheid. En anders kan je ook geen spiergroei realiseren als je niet goed slaapt. Dus dat is denk ik wel een van de belangrijkste lessen daarin. Marijn, verder, wat doe jij in het dagelijks leven waardoor jij de naam Dr. Slaap hebt mogen ontvangen?
Ja, dat is wel grappig. Die naam is uiteindelijk ergens ontstaan inderdaad. En ik heb een aantal jaren geleden, ben een slaapwetenschapper van achtergrond. En een aantal jaar geleden mijn promotiestudie afgerond rondom slapeloosheid, de behandeling ook van slapeloosheid. En toen ben ik een paar jaar een beetje uit de business gegaan. Heb ik vooral me gefocust op mijn werk aan de Universiteit Maastricht. Veel lesgegeven en op een gegeven moment kreeg ik een vraag vanuit de Universiteit van Nederland. Kun je een filmpje opnemen over slaap? Iets wat jij heel belangrijk vindt. En toen kreeg ik toch weer een beetje de smaak te pakken. Ik denk, ja, maar ik wil eigenlijk toch echt wel wat meer wetenschappelijke informatie geven over slaap. Omdat ik zoveel onzin zie op media, social media,
TikTok.
Allemaal mensen die van alles vertellen over slaap. Het wordt allemaal enorm veel keer geliked, wat allemaal helemaal prima is. Maar daardoor missen we vaak wel de essentie van wat slaap eigenlijk is. Dus vanuit daar ben ik mijn eigen bedrijf gaan opzetten, Zorg voor Slaap. Boek gaan schrijven, je oude boeken, Slaap als een oermens. Stuk dunner inderdaad. Deze is meer wetenschap, meer hoofdstukken. En we gaan net wat dieper in op de materie van wat is slaap eigenlijk en waarom is het zo belangrijk en hoe kun je het goed krijgen.
Ja. Ja, want jij bent nu ook, toen je 1,5 jaar geleden, toen gaf jij nog wel eens lezingen aan huisartsen. Nou, ja. Voor mij is dat exponentieel geëxplodeerd, om het maar zo te zeggen.
Ja, zeker, ja.
Wat draag jij, dat is misschien wel een leuke vraag om zo te stellen, wat is jouw bijdrage aan de algemene zorg in Nederland als je kijkt met het optimaliseren van slaap en lezingen geven, et cetera?
Nou ja, wat bijvoorbeeld afgelopen vrijdag was een heel groot congres, hè, met heel veel verschillende zorgverleners die allemaal met slaap werken. En wat ik altijd heel belangrijk vind, dat is dat ik mensen eigenlijk tools meegeef van hoe ga je nou het gesprek aan met iemand met slapeloosheid. En heel veel mensen beginnen al meteen aan een soort therapie en gaan meteen allerlei adviezen geven. Terwijl ik zeg, vraag nou eerst eens eventjes aan iemand van wat weet je eigenlijk over slaap? En als iemand informatie heeft, vraag waar die zijn informatie vandaan heeft. En kijk ook of dat je reële informatie in sommige gevallen kan teruggeven, waardoor iemand ook veel beter weet wat hij van die slaap kan verwachten.
Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Bestel tot wel 70% korting bij Body & Fit met onze exclusieve deals via de link in de beschrijving. Benieuwd naar de huidige deals bij Body & Fit? Ga naar sportpoeder.nl of klik de link in de beschrijving.
Ja, oké. Okay. Ja, want je geeft dus ook dagelijks trainingen aan huisartsen of artsen in opleiding ook aan de Universiteit van Maastricht. Als je kijkt in de praktijk wat betreft slaapproblematiek, als je dat dan ook terughoort van bijvoorbeeld huisartsen, et cetera, waar zit het grootste probleem in slaap bij de mens?
Ja, je ziet dat ongeveer 20% van de mensen in Nederland geeft aan een slechte slaper te zijn. Het zijn vooral mensen die zeggen, goh, ik heb inslaapproblemen, doorslaapproblemen, vroeg wakker worden. Dus ik denk dat dat één hele grote groep is van mensen die dus klachten hebben. De andere grote groep, dat zijn mensen die last hebben van ademhalingsgerelateerde problematiek tijdens de slaap. Dus dan heb je het vooral over slaapapneu bijvoorbeeld. Hè? Dat betekent dat je dus tussendoor ademstops hebt of verminderde ademhaling, waardoor je een daling krijgt in je zuurstof, waardoor je ook minder goed in die diepe slaapfases komt. En dat kan ook allerlei klachten geven overdag. Ja, maar slapeloosheid is wel de grootste groep.
Ja, want slaapapneu is toch voor mij ook dat je dan wakker schrikt omdat je eigen tekort krijgt aan zuurstof.
Ja.
Adrenaline kick.
Ja, nou ja, zeker.
Zeg dan maar gedag tegen je slaap. Dat is hetzelfde voor mij als je triple shot espresso neemt.
Ja. Dus in één keer sta je aan. Je ziet ook een verhoging van allerlei lichaamsfuncties. Hè? Dus versnelde hartslag inderdaad. Bloeddruk gaat omhoog. Ja, en je zegt al wakker schrikken. De ene maakt dat dus heel bewust mee. Maar sommige mensen hebben dus misschien wel 10 ademstops per uur. Of 15 of 20. Maar hebben dat zelf nog niet eens door.
Ja. Want dat is wel grappig, want slaapapneu is sowieso iets wat regelmatig veel voorkomt bij mannen die bijvoorbeeld anabole steroïden gebruiken. Maar voor mij ook sowieso bij mensen met overgewicht. Gewoon mensen die eigenlijk een overgrote lichaamsmassa hebben. Het zou bij mij waarschijnlijk ook plaats kunnen gaan vinden, omdat ik ook in verhouding wat hoger BMI heb, om maar zo te zeggen.
Ja.
Dat komt natuurlijk wel door spiermassa, et cetera. Hoeveel procent van de mensen in Nederland heeft ongeveer slaapapneu of heeft daar last van?
Ja, die cijfers, dat is heel, heel bijzonder. Ik heb pas geleden toevallig nog een onderzoek over gelezen. En de conclusie is, we weten het niet heel erg precies. Wat we wel denken, is dat er meer mensen met slaapapneu rondlopen dan dat ze het zelf weten. En dat komt omdat slaapapneu eigenlijk een beetje een sluipmoordenaar is. Dus heel veel mensen hebben nog niet eens door dat ze het hebben.
Ja, want je zei ook al dat je er niet per se last van hoeft te hebben in de nacht. Of in
nee,
ieder geval
in
dat
de
je
nacht
dat
heb je het vaak helemaal niet door.
Ja.
Klopt. En mensen zijn overdag, wat wel een van de kenmerken is, in een bepaald type mensen met slaapapneu. Het traditionele beeld van mensen met slaapapneu, dat zijn vooral een beetje de dikkere mannen met veel volume rondom de nek, waarbij je eigenlijk ziet dat die slaapapneu 's nachts plaatsvindt, die overdag eigenlijk in slaap vallen. Maar wat we zien is dat er heel veel meer verschillende typen slaapapneu zijn. Bijvoorbeeld vrouwen in de overgang. Wat je soms ziet is dat je eigenlijk dus minder controle hebt over de spieren, zeg maar rondom je ademhalingssysteem. En wat je dan wel eens ooit ziet is dat die vrouwen juist na de overgang ook wat meer slaapapneu kunnen gaan krijgen. Wat ze vaak zelf helemaal niet weten. En bij die vrouwen presenteert zich dat slaapprobleem ook vaak anders. Dus wat je ziet bij vrouwen is soms dat die slaperigheid nog niet zozeer op de voorgrond staat, maar meer vermoeidheid en ook wat meer doorslaapproblemen.
Ja.
Dus dat maakt het soms lastig. Dus als een vrouw niet reageert op een behandeling van slapeloosheid, dan is het soms ook wel goed om naar de huisarts te gaan en te kijken of er verder onderzoek nodig is.
Ja. Oké. Ja, want je gaf aan dat best wel, of dat ongeveer 20% van Nederland kampt met slaapproblematiek. Als je kijkt in de praktijk, wat zijn daar eigenlijk de concrete oorzaken van? Want de eerste dingen die bij mij in mijn hoofd opkomen zijn de telefoon.
Ja.
Ja, zou je daar misschien een beetje in kunnen toelichten?
Ja, het grappige is dat alle dingen waardoor de meeste mensen denken dat slapeloosheid ontstaat, zijn het juist vaak helemaal niet.
Oh, oké. Okay.
Dus een van de dingen die vaak gedacht worden. Toevallig heb ik pas alleen nog een onderzoek gelezen, 2024, is vorig jaar. Dat gaat over slaaphygiëne. Dus wij zijn altijd heel erg bezig met, je moet die slaap perfect hebben, je moet dit doen en dat doen, en niet te veel licht en niet te veel dit en dat. Dat draagt allemaal wel bij. Hè? Dus die adviezen zijn allemaal helemaal prima. Maar wat je vaak ziet is juist die mensen met slapeloosheid. Eén onderscheidend kenmerk is, als je aan iemand vraagt met slapeloosheid, wat doe jij allemaal om beter te slapen? Dan zeggen ze, ik heb een duur matras gekocht. Ik heb mijn lampendoek uit. Hè. Ria zit in het donker op de bank te wachten totdat ze eindelijk slaperig wordt, om maar zo te zeggen. Je ziet dat mensen van alles doen. Hè. Kopen dure dingen, waardoor ze proberen beter te slapen. Terwijl als je aan iemand vraagt die goed slaapt, wat doe jij om goed te slapen? Dan zegt, ja, ik ga gewoon mijn hoofd op mijn kussen neerleggen en ik ben weg. Hè, dus wat blijkt uit dat onderzoek van 2024 is dat juist zorgen maken over de slaap, hele sterk wisselende bedtijden, maar bijvoorbeeld ook 's nachts op die wekker kijken om te controleren dat
je wel
zijn.
Echt slaapt, weet je wel, juist, dat je niet te vaak wakker wordt.
Ben ik niet te vaak wakker? Dus dat soort controlegedrag zorgen, die dragen juist heel erg bij aan slapeloosheid.
Ja, oké. Okay. Ja, want slaapproblematiek, dat is natuurlijk iets wat voor kan komen bij iedereen.
Mm-hmm.
Als iemand zich daarin herkent in de slaapproblematiek die jij net omschrijft, mm-hmm. of in ieder geval mensen waarvan ze verwachten dat ze slecht slapen.
Mm-hmm.
Wat zijn een beetje de kenmerken daarvan dat je daar eigenlijk last van hebt?
Dat je er iets mee moet ook.
Nou ja, inderdaad.
Ja. Nou ja, wat een van de kenmerken is van slapeloosheid, is dat je dus niet alleen in- en doorslaapproblemen hebt, dus niet alleen problemen in de nacht, maar dat je ook problemen overdag hebt. Nou, hoe uitziet dat? Mensen zijn dan vaak vermoeid, hebben concentratieproblemen, prikkelbaar, vallen uit op het werk, gaan minder dingen doen privé, omdat ze te moe zijn. Mm-hmm. Nou, als je dat hebt, de combinatie van en die nachtelijke problematiek, maar ook nog overdag heel veel klachten, ja, dan is het wel zorg om in ieder geval te kijken, wat kan ik eraan doen?
Ja. Oké. Ja, want dat is toch wel iets wat vaak, dat mensen vaak claimen dat dat ergens anders door komt. Want de bepaalde klachten die jij net omschrijft, zou je dat ook heel makkelijk in andere bepaalde gezondheidskwalen terug kunnen zien? Mm-hmm. Of is dat toch wel vaak terug te herleiden naar slaap? Bijvoorbeeld concentratieproblemen, ja. Want sommige mensen zeggen van ja, ik zie soms zelfs TikToks erbij komen. Ja, dat komt door een elektrolytentekort.
Oh ja. Ja, precies.
Maar, maar het zou bijvoorbeeld ook... Kijk, mensen claimen soms dat het door suikers komt. Mm. Of door dieet. Mm. Of roken, weet ik veel wat. Et cetera. Hoeveel mensen denk je dat er daadwerkelijk... een soort van onbewust wel last hebben van slaapproblematiek, terwijl dat ze dat zelf
niet weten.
Eigenlijk misschien de oorzaak ergens anders bij neerleggen.
Nou, ik denk dat je daarin echt een heel duidelijk onderscheid moet maken tussen mensen die bewust inderdaad die slaapproblemen meemaken, zoals mensen met slapeloosheid. Mensen die bewust slaapproblemen meemaken, in- en doorslaapproblemen, die klachten hebben overdag als gevolg van hun slaapprobleem, daar kun je echt zeggen, weet je, dit is wel echt een slapeloosheid die bepaalde klachten met zich meebrengt. Wat je soms ziet, en dat is waar we het in het begin natuurlijk over hadden, is bijvoorbeeld bij een slaapapneu, wat een heel ander type slaapprobleem is dat die mensen soms concentratieproblemen hebben, slaperig zijn, et cetera, et cetera. Maar dus niet weten dat het door een slaapprobleem komt. Dus het punt met concentratieproblemen en vermoeidheid, et cetera, is dat het ook ergens een soort van vage klachten zijn. Dus kunnen van heel veel dingen, kunnen heel veel dingen veroorzaakt worden. Maar als jij 's nachts wakker ligt en je kan niet tot rust komen, je bent onrustig, je bent aan het draaien en vaak op die wekker aan het kijken, dan kan dat zeker bijdragen aan een verergering van die klachten. Dus dat is altijd een teken dat je er wel iets mee moet.
Ja, want dat is ook wel iets wat natuurlijk ook vaak geroepen wordt, van ja, je moet minimaal 8 uur slapen.
Ja.
Ben jij het niet helemaal mee eens?
Nee.
Vaak is dat wel een beetje de shotgun approach die wij bijvoorbeeld ook hanteren in het optimaliseren van gezondheid en levensstijl. Ja. Ik denk dat je beter te veel kan slapen dan te weinig.
Ja.
Ja,
het lastige, weet je, het punt bij een advies als slaap, hè? Ik ga even een vergelijking maken met het voedingscentrum.
Ja.
Stel het voedingscentrum zou zeggen, iedereen moet 3000 calorieën eten.
Dan kom ik aan.
Ja,
dat is zelfs op 104 kilo.
Dus ja, dat, ja, precies. Nee, maar dus dat is hetzelfde. Dus ik denk dat het advies wat we vaak geven rondom slaap, dat is eigenlijk te zwart-wit. Een voedingscentrum zegt bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar de adviezen, die zeggen, is afhankelijk van, is heel veel variatie, is afhankelijk van hoeveel je beweegt, hoeveel je moet eten, hoe actief je bent, hoeveel spiermassa je hebt. Als we dat ook voor slaap zouden doen, zouden we een veel reëler advies kunnen geven. Wat we bij slaap doen is zeg, 8 uur slapen, punt. Ja, weet je, dat werkt natuurlijk niet zo. Je hebt heel veel variatie tussen mensen. Gemiddeld slaapt iemand tussen de 6 en 8 uur. Maar 15 tot 25% van de mensen slaapt 8 uur of meer. Heel veel mensen weten dat niet. Maar ook tot 20% wakker liggen in de nacht van de tijd die in bed ligt, is nog heel gemiddeld.
Ja.
Dat betekent als je 8 uur op bed ligt en je slaapt daar 6 uur en 24 minuten van, dan heb je eigenlijk nog een hele gemiddelde tijd die je aan het slapen bent in bed en tijd die je wakker ligt. Wat wij horen is, 8 uur slapen, binnen 5 minuten in slaap vallen, niet wakker worden 's nachts, slecht voor je. Terwijl er is geen enkel bewijs voor het feit dat als je tussendoor wakker wordt en even wakker ligt, dat dat slecht is voor je gezondheid.
Ja.
Hè, dus er zijn wel onderzoeken waaruit blijkt dat gefragmenteerd slapen slecht is. Maar dat zijn juist die gefragmenteerde slapen bij mensen die het zelf vaak helemaal niet doorhebben. Die hele korte awakenings die je bijvoorbeeld bij slaapapneu ziet. En niet zozeer bij slapeloosheid. Dus eigenlijk zijn we mensen een beetje gek aan het maken.
Ja, ik vind het wel een mooie vergelijking met voedingscentrum. Want daarbij denk ik wel van, ja shit, daar zeg je wel wat inderdaad. Zo heb ik er nog nooit eerder naar gekeken. Maar dat is inderdaad wel waar we natuurlijk bij voeding meer kijken naar BMI, gewicht.
Het is veel genuanceerder.
Beweging, activiteit, et cetera. Is natuurlijk bij slaap, ja, is dat eigenlijk ook wel zo. Want de ene die heeft inderdaad meer slaap nodig dan de ander. Als je daar nou zo, want je noemde dat bijvoorbeeld bij het voedingscentrum, dat we dan kijken naar gewicht, BMI, massa, lengte, leeftijd, et cetera. Wat zijn dan de factoren waar je naar zou kijken bij slaap?
Ja, als je kijkt naar slaapduur, dan zie je bijvoorbeeld heel vaak wordt gezegd, ja, als je een atleet bent, dan moet je minimaal 1 uur tot 2 uur meer slapen. Nou, ze hebben dus onderzoek gedaan.
Oeh, hier ben ik heel erg benieuwd naar.
Ja. Wat je dus ziet is als mensen actiever worden, dus als je mensen een activiteitenprogramma geeft, een bewegingsprogramma, de ene groep doe je niks mee, de andere groep ga je 3 tot 4 keer per week intensief laten bewegen. Hoeveel minuten meer slaap denk je dat die bewegingsgroep heeft na een jaar?
En dan zonder wekker, neem ik aan.
Zonder wekker. Nou ja, in ieder geval, ze gaan iets met hun slaap doen. Hoe lang denk je dat ze meer slapen?
Nou ja, ik gok dat het antwoord nu nul is.
Nee, het is niet helemaal nul. Het gaat om minutenwerk. Dus waarschijnlijk die atleten, daar wordt vaak gezegd, een atleet moet 9 uur slapen. En ik denk zeker als je intensief beweegt, dat je wat meer slaap nodig hebt. Maar wat er vaak vergeten wordt, is dat op het moment dat jij dus heel erg actief gaat zijn, dat het niet alleen om de duur gaat van de slaap die verandert, maar ook de manier waarop je slaap verandert. En dat zit hem in die uren. Dus iemand die heel erg intensief beweegt, gaat waarschijnlijk meer diepe slaap krijgen in verhouding in zijn totale slaaptijd. Dat is dus ook weer heel genuanceerd. Het gaat niet zozeer om uren erbij. Het gaat er ook om hoe slaapt iemand in die uren. Ja. En bij een atleet zal het waarschijnlijk wat meer diepe slaap zijn. Daar kun je wel van uitgaan.
Ja, oké. Okay. Ja, ik denk ook dat het vaak zo is. Omdat, kijk, normaal zou je dan gaan sporten en je slaapt misschien 6,5 of 7 uur.
Ja.
Alleen als dan ineens de benchmark wordt van je moet minimaal 8 uur slapen. Ja. En ze zien daardoor beter resultaat. Is dat waarschijnlijk omdat de benchmark überhaupt nooit gehaald werd.
Nee, precies.
Dus dan is het meer de vraag van ja, komt het omdat je niet genoeg sliep of dat je gewoon überhaupt zeg maar gewoon minimaal genoeg slaapt zeg maar.
Ja, dat is zeker zo. Je moet vooral ook naar jezelf kijken. En de een heeft een slaapbehoefte van 6, de ander heeft een slaapbehoefte van 8. Ga je intensief bewegen, dan kan het zijn dat jij bijvoorbeeld op een 6,5 uitkomt als je 6 hebt als basis.
Ja.
Of op een 8,5 als je 8 hebt als basis. Maar dat gaan waarschijnlijk geen uren zijn. Maar het is wel belangrijk om jezelf voldoende tijd te geven om te slapen. Hè? Want er is wel ook een groep die zichzelf inderdaad te weinig tijd geeft om te slapen. En hoe kom je er nou achter hoeveel slaap je nodig hebt? Hè? Want dat is dan vaak de volgende vraag. Nou, dat is als je in de tweede week van je vakantie gaat kijken, in eigen land, en je kijkt hoe laat je 's avonds slaperig wordt en hoe laat je uit jezelf wakker wordt. Dan weet je en je chronotype, ben ik meer ochtendmens, avondmens of ertussenin, maar ook hoeveel slaap je ongeveer nodig hebt. Dus eigenlijk moet je 2 weken vakantie opnemen.
Nou, gaan we dat maar eens even doen. Ja. Oké. Okay. Ja, want dat was inderdaad ook nog een vraag die ik wilde stellen. Van wat is een beetje de verdeling van mensen? Want iedereen zegt, ja, nee, maar ik heb genoeg aan 5,5 of 6 uur slaap. Dat vind ik altijd knap als mensen dat zeggen. Als ik minder dan 8 uur slaap, ben ik echt niks waard. Dus ik hoor zeker bij die bovengrens, denk ik.
Ja.
Maar zeg maar, wat is een beetje de verdeling daarin? Zeg maar, als je kijkt van, oké, hoeveel mensen hebben 6 uur slaap nodig? Ja. 7, 8 uur. Nou ja, zijn er data over bekend?
Ja, zeker. Het is een beetje een soort van normaalverdeling. Hè? Dus wat je ziet is dat tussen de 6 en de 8 uur, dat is eigenlijk de grootste groep. Tussen de 15% en 25% van de mensen slaapt meer dan 8 uur. Tussen de 15% en 25% van de mensen slaapt minder dan 6 uur.
En, sorry als ik je onderbreek hoor, maar bij die mensen die dus minder dan 6 uur slapen, is dat echt omdat ze dat merken van, oké, dit is genoeg voor mij? Of is dat vaak door andere factoren, zoals kids, stresswerk, onderneming, et cetera?
Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, want je kunt alleen van gemiddelde praten. Hè? Dus je hebt het niet zozeer over slaapbehoeften. Maar wat je wel ziet, is dat uit slaapextensieonderzoek, hè, waarbij ze dus mensen bewust langer laten slapen, dat je vaak ziet dat mensen eigenlijk vaak helemaal niet zo heel veel langer kunnen slapen dan wat ze van nature doen, omdat ze na een paar weken vaak weer terugvallen in een oude slaapbehoefte die ze van tevoren hadden.
Ja.
Dus waarschijnlijk, en dat zie je ook bijvoorbeeld bij traditionele stammen, hè, die hebben dan alle mogelijkheid om te slapen. Die zitten ook een beetje gemiddeld tussen die 6,2 tot 6,5 uur. Dat is eigenlijk een beetje een universeel gemiddelde wat we eigenlijk hebben.
Zijn die stammen wel handig eigenlijk inderdaad nog dat die bestaan? Want zij zijn natuurlijk helemaal niet, want dat is altijd een beetje wat ik probeer uit te leggen over slaap, of in ieder geval mijn visie daarop, is dat, want jij zegt dat heel mooi in je boek van slaap als een oermens, alleen we zijn geen oermensen meer. Dat is het lastige, weet je wel. En dat is ook de kunst om uiteindelijk terug te gaan daar naartoe. Want vroeger gingen we natuurlijk, deden we onze ogen dicht als het donker werd. Je schrok misschien wakker als er een leeuw of een beer rondliep.
Wat ook heel goed was trouwens.
Daar is die slaapapneu een soort van mee te vergelijken met je wakker schrikt. Met adrenaline.
Ja.
Maar dat je in principe wakker wordt op het moment dat het licht wordt. Alleen slaap is eigenlijk zo gemodificeerd de afgelopen jaren. Of eeuwen, om maar zo te zeggen.
Ja, zeker.
Sinds dat we natuurlijk wekkers hebben. Kunstmatig licht.
Ja.
Straling zal vast ook nog wel een rol ergens in spelen. Allemaal externe factoren die er natuurlijk eigenlijk voor zorgen dat je niet meer slaapt zoals dat we ooit vroeger duizenden jaren geleden deden.
Ja, dat is ook precies wat je zegt. Hè. Dus die stammen die hadden heel veel variatie, ook al in wat voor typen ze bijvoorbeeld waren. Ochtendmens, avondmens. Wat je ook ziet, is wel heel leuk dat je dat zegt. Hè. Want wat je zegt is eigenlijk op het moment dat het donker werd, gingen mensen slapen. Op het moment dat het licht werd, werden ze wakker. Maar daar zie je dus ook variatie in, ook in die traditionele stammen. En wat blijkt nou, dat temperatuur bijvoorbeeld, dus je omgevingstemperatuur, is zeker net zo belangrijk als licht. En ook dat er heel veel variatie zit. Dus je hebt ook bij die stammen al avondmensen, die bijvoorbeeld om 12:30 pas in slaap vallen, en ochtendmensen die al heel vroeg wakker zijn. Dus er zit heel veel verschil in. En dat heeft ook te maken waarschijnlijk met de overleving. Want als jij namelijk tussendoor vaker wakker bent, of je bent in het begin van de nacht wakker en je hebt een deel van de groep wat in het begin van de ochtend al wakker is, dan heb je dus een groter deel van de nacht waarop mensen wakker zijn. En dat wakker zijn was vroeger heel handig, want dat betekende dat je dus de anderen kon waarschuwen als er gevaar was. Mensen sliepen vroeger in groepen van 20, 25 man rondom een kampvuur. En dan is het toch maar fijn als jij een stamlid hebt wat wakker is als jij aan het slapen bent.
Ja.
Want als je slaapt kun je niet goed reageren.
Klopt.
Dus dat is ook de reden waarom je tussendoor wakker wordt vaak. Ja.
Zo leuk dat ze inderdaad nog dat soort onderzoeken doen bij stammen. Ja. Gelukkig dat ze er nog zijn in ieder geval.
Zeker.
Want dan kan je wel een beetje eigenlijk vergelijken met hoe onze westerse levensstijl, mm-hmm, 24-7 economie verhoudt ten opzichte van zo'n
groep.
Zijn er hele duidelijke verschillen in te zien? Wel benieuwd eigenlijk. Is alleen slaap gemeten of ook iets van gezondheid? Of iets
ze hebben van alles gemeten. Als je echt gaat kijken wat voor onderzoek ze allemaal gedaan bij die stam. Want dat is natuurlijk meteen ook het punt, hè. Kijk, zo'n stam is al tientallen jaren onderzocht. Die hebben op een gegeven moment ook ruilhandel gepleegd. Hè? Dus die liggen tegenwoordig misschien ook soms op matrassen of andere dingen. Dus dat je ziet dat er steeds meer een soort van vervuiling van data is. Omdat je dus heel veel interactie hebt tussen westerse mensen die onderzoek doen en zo'n stam.
Ja.
Dus ja, over 20 jaar kunnen we die stam eigenlijk niet meer onderzoeken. Want dan zijn ze technologisch net zo veel
als
wij.
Laten we dan in ieder geval de lessen eruit halen die we er nu hebben kunnen halen.
Extra leuk! Doe mee aan onze maandelijkse winacties in de app en maak kans op toffe prijzen. Klik op de link in de beschrijving. Sportpoeder. Voor sporters, door sporters.
Maar wat zijn daar voornamelijk de grootste verschillen als je kijkt tussen hun, als we het dan puur hebben over slaap?
Slaap. Nou, het belangrijkste verschil is, zij liggen iets meer dan 9 uur gemiddeld op bed.
Mm-hmm.
Dat is wat ze doen. Ze liggen meer dan 2 uur gemiddeld per nacht wakker. Ga je vragen, heb je een slaapprobleem? Zegt ongeveer 1,5% van de mensen, ja, slaap wel eens slecht. Terwijl wij, zijn net al 20% van de mensen, geeft aan dat we een slaapprobleem hebben. Dus zij zijn niet gekleurd door wat ze allemaal horen op social media. Je moet dit, je moet dat. Dus ze hebben een veel natuurlijkere manier van omgaan met die slaap.
Denk jij dat, ik noem dat dan eventjes slaapdruk, dus de druk om goed te presteren, wat de mensen natuurlijk altijd heeft, om dan de druk om goed te kunnen slapen.
Ja.
Denk je dat slaapdruk, om het maar even zo te zeggen, dat dat ook invloed heeft op de kwaliteit van slaap die we hebben?
Ja. Ja, ik denk dat
je hebt slaapstress voor je een soort examenstress voor je slaap.
Ja, zeker. Ja, je hebt slaapdruk is aan de ene kant, het is toevallig dat je dat noemt, want dat is een fysiologisch fenomeen. Dus de druk om te moeten slapen, dat is iets wat je lichamelijk voelt. Maar waar jij het over hebt, is de mentale druk. Hè. De mentale druk om te moeten slapen, nou, die is enorm toegenomen. Je ziet een onderzoek van 2024 van de American Academy of Sleep Medicine. Daarin zijn ze dus verschillende generaties met elkaar gaan vergelijken, verschillende leeftijdsgroepen. En ze hebben dus gevonden dat de oudere generatie, dus mensen boven de 60 zo'n beetje, daarvan maakt 20% zich zorgen over zijn slaap. Of die wel goed slaapt, voldoende slaapt. De jongste generatie, daar zien we dat 57% is. Die dus vaak tot altijd zich zorgen maken over de slaap. Dus we zien dat, en waarschijnlijk, en dat is ook wat die American Academy of Sleep Medicine concludeert, wij krijgen een soort perfect beeld van slaap voorgeschoteld waar niemand meer aan voldoet. Dus
nou ja, dat is inderdaad
je gaat je zorgen maken. Ja.
Nou ja, dat is inderdaad ook wat dan kom je weer terug bij dat verhaal van slapen als een oermens.
Ja.
Want zo bekijk ik dat ook altijd. Van ja, bijna niemand. Dus, nou, ik zou het zeggen, is praktisch onmogelijk. Alleen, het is heel lastig om aan die 8 tot 9 uur slaap te komen zonder iets ervoor te moeten laten.
Ja.
Iets van je avonduren of je Netflix voordat je naar bed gaat. Of je wekker die natuurlijk de volgende dag weer afgaat.
Ja.
Ik probeer altijd wel zo te kijken van nou, wekker gaat 7 uur, dus 11 uur slapen. Punt.
Ja, ja,
en elke keer als je later dan dat gaat, wil je eigenlijk het liefst je wekker laten zetten.
Ja.
Want anders,
maar jij slaapt dan ook?
Ik doe mijn best.
Okay mee.
Ja, natuurlijk. Dat is wel het doel, zeg maar. Dat ik reken altijd in 8 uur. Zeg maar.
Ja, ja,
en kijk, als het een keer 7,5 is, ja, so be it. Maar dat merk ik ook snel genoeg, hoor. Als het minder dan 8 uur is. Dat,
ja, maar stel je voor dat jij een slaapbehoefte van 6 uur zou hebben. En zou je deze tijden aanhouden, dan zou je 2 uur wakker liggen. Dat doe je niet. Dus je slaapt gewoon in die tijd. Dus dan weet je meteen.
Ik gebruik melatonine.
Oh, melatonine, ja?
Ja. Ik ben er toch wel heel erg fan van. En ik wilde dat eigenlijk in een andere podcast gaan bespreken over slaapoptimalisatie. Maar mijn argument daarvoor is dus ook heel vaak wat ik geef. Ik heb wel netjes nagevraagd bij de dokter van, joh,
kan
ga
het?
Ik melatonine weer, wel weer zelf aanmaken? Ja, niet dat ik voor eeuwig mijn eigen melatonine levels daarmee verpest.
Ja.
Maar mijn argument daarvoor is eigenlijk ook van, ja, het is onmogelijk om zoals vroeger te kunnen slapen.
Mm.
En anders lig ik inderdaad nog in mijn bed een uur wakker of anderhalf uur soms.
Ja.
Dus neem ik liever die melatonine en ik slaap. Ja, ik slaap als rots.
Maar stel je zou het niet nemen, dan zou je dus later in slaap vallen.
Ja, alleen dat heeft dus vaker wel te maken met het feit dat ik nog bepaalde prikkels heb gehad van tevoren.
Ja,
dus dat
ja,
ik te laat heb gegeten of dat ik inderdaad nog te lang op mijn telefoon heb gezeten.
Ja.
En dan ben ik liever eerlijk en realistisch naar mezelf dat ik denk... Die telefoon gaat niet op tijd weggelegd worden. Mm-hmm. Dat ding gaat waarschijnlijk 5 of 10 minuten voordat ik ga slapen. Leg ik hem wel weg. Alleen ja, ik probeer natuurlijk wel te kijken naar andere factoren. Koele kamer, donkere kamer. Ja. Het liefst zo min als mogelijk telefoon. Alleen dat blijft lastig in een social media.
Nou ja, wat je waarschijnlijk dan sowieso hebt. Hè? Want je zegt, die prikkels hebben invloed op mijn in slaap vallen. Maar wat jij waarschijnlijk dan van nature sowieso wat meer hebt, is dat je van nature waarschijnlijk wat meer een avondmens bent.
Absoluut.
Dus, hè,
ochtend ben ik niks waard.
Nee, daarom. Weet je, en melatonine is natuurlijk wel iets, en zeker als je het overlegt met je arts, wat je goed gedaan hebt, denk ik, is iets wat wel kan helpen om, als jij echt een avondmens bent, om iets eerder in slaap te vallen. Maar dan moet je het wel in overleg met een arts doen, even overleggen, want... Wat ik zie is heel veel cowboys die gaan aan de slag met melatonine. Die gaan het te laat nemen, die gaan te veel nemen. Die krijgen juist verschuiving van de ritme naar achter toe.
Ja.
Dus als jij een advies krijgt van een huisarts bijvoorbeeld van ga melatonine gebruiken. Meestal zeggen ze ook neem het 2,5 tot 3 uur voordat je eigenlijk wil gaan slapen. 1 tot 3 milligram. Dat is eigenlijk wat er over het algemeen gezegd wordt door artsen. Omdat je dan ook echt een werking op je biologische klok hebt. Dus ga je het een half uur van tevoren nemen, ben je eigenlijk te laat.
Okay.
Dan kun je ook wel schuiven naar achter krijgen.
Maar ik merk dus juist dat ik daar heel snel moe van word. Alleen ik merk ook wel, want ik heb dan van ESN heb ik zo'n melatonine spray. Voor mij is dat, wat is een beetje een normale dosering?
1 tot 3 als je het 2,5 tot 3 uur van tevoren neemt, voordat je wil gaan slapen.
Okay. Ja. Nou, voor mij zit daar 1 milligram in en ik neem daar de helft van.
Ah, ja,
want ik merk dat als ik er 2 van neem, dan... Nou, ik zal niet zeggen dat ik door mijn wekker heen slaap, maar dan ben ik wel een stuk meer vermoeid, zeg maar.
Ja. Dus het punt blijft natuurlijk, als je het gaat nemen, weet je, het is natuurlijk een hormoon. We krijgen ook geen testosteron bij een kruidvat. Tenminste, normaal gesproken niet.
Nee, bij mijn kruidvat helaas ook niet.
dus in dit geval zou ik zeggen, overleg het altijd even met je arts en vraag even.
Ja, nee, tuurlijk. Nou ja, het is ook vooral omdat ik toevallig over testosteron bijvoorbeeld. Ik had een half jaar geleden tijdens de zomer... sliep ik slecht, ik zat in een calorieëntekort en mijn testosteron was 14. Nou, dat is echt ondergemiddeld voor iemand van mijn leefstijl, van mijn leeftijd. Terwijl dat het jaar daarvoor was het 24,6 ongeveer. Dus daarom dacht ik van nou oké, ik wil mijn slaap weer gaan optimaliseren. Ja. Tijdje lopen kloten met ashwagandha, of nou niet lopen kloten, maar dat heeft verlaagd stressniveau natuurlijk een beetje. Magnesium voor het slapen en melatonine. Ik merk wel dat met melatonine dat het wel redelijk, nou, dat het zijn werking heeft.
Ja.
En ik zou er ook makkelijk zonder kunnen.
Ja.
Het is ook niet dat ik het consistent elke nacht gebruik.
Nee, ik merk
gewoon als ik weer tot te laat op die telefoon heb gezeten, om dan weer toch eventjes, nou ja, weet je, dan oké, we moeten echt even gaan pitten, want anders lig ik echt nog een uur wakker. En dat
en
is
neem
een beetje...
je dan een half uur van tevoren of 2,5?
Een half uur. Half uur ongeveer.
Want het punt is, melatonine heeft eigenlijk 2 werkingen. Dus de ene is chronobiotisch, dus het heeft effect op je biologische klok. Dan moet je dus 2,5 tot 3 uur van tevoren nemen. Dan haalt het je biologische klok een beetje naar voren.
Mm-hmm.
Maar in hogere doseringen kan het ook een licht sederend effect hebben. En omdat je het niet iedere dag gebruikt, heb je dan een klein beetje een sederend effect. Alleen zou je het nou iedere dag gaan gebruiken, dan wordt dat sederend effect minder.
Mm.
Dus, maar eigenlijk wil je... als je gaat kijken van hoe zou je het willen gebruiken, wat wordt over het algemeen geadviseerd, wil je eigenlijk chronobiotisch gebruiken en niet sederend.
Oké.
Okay.
Ja. Ja, ik zou het eigenlijk inderdaad niet te veel moeten gebruiken. Maar dat heb jij toen ook in de eerste podcast ooit ook aangegeven, dat jullie er niet zo heel erg fan van zijn.
Nee.
Omdat mensen er anders te afhankelijk van worden.
En je eigenlijk een verschuiving niet... kan krijgen naar achter. Ja.
Ja, en omdat mensen natuurlijk eigenlijk niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Dat is ook een beetje het ding. Dus dat... Oké. Als we dan gaan kijken hoe groot is de rol van een telefoon bij slaapproblematiek? Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want ik omschrijf het natuurlijk net ook bij mezelf zo. Misschien ook leuk om dat over het blauw licht, waar we natuurlijk...
Ja, die is eraan gelinkt. Ja, ik ben echt een soort van bijna gestenigd toen ik aan een podcast meedeed over blauw licht. Het lastige is heel vaak, als je thema's als slaap gaat bespreken... als mensen een bepaald idee hebben over hoe dingen zijn, dat als je dan in één keer een ander verhaal vertelt, dan is het heel moeilijk om mensen op een ander idee te brengen. En dan kun je onderzoeken aanhalen, je kunt de laatste wetenschap erbij pakken. Zijn mensen, nee, maar het is gewoon blauw licht, dat houdt mij gewoon uit de slaap. Nou, ik ga daar even wat over vertellen. Ik hoop dat mensen niet boos worden nu. En trouwens, als ze boos worden, moeten ze het zelf weten.
Ja.
Ja, maakt mij niet uit.
We proberen jullie alleen maar te helpen, hè. Dus dat,
ja, precies. Nou, telefoongebruik. Laten we het daar eerst over hebben. Er is een groot review geweest, 2024. Onder andere van Gradisar. Michael Gradisar, die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En die heeft eigenlijk gevonden, of die heeft een theoretisch review geschreven. En die vond eigenlijk dat het gebruik van media voor het naar bed gaan kan verschillende effecten hebben. Bij sommige mensen, bij veel mensen, is het zo dat het jezelf kan overprikkelen. Dat betekent gebruik van een telefoon, nog met je werkmail bezig zijn, dat soort dingen. Kan ertoe leiden dat jij actiever wordt in je hoofd, waardoor de overgang naar de slaap minder goed wordt. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Maar er is ook een groep mensen, die zijn heel actief in hun hoofd. Die hebben juist een beetje afleiding nodig. Die leg je in het donker neer en die gaan lopen rondkijken van ja, oké, ik moet eigenlijk de slaap gaan vatten, maar het lukt niet. Druk hoofd, gaat allemaal niet lukken. Die mensen kunnen soms baat hebben bij het gebruik van even een mobiele telefoon. Zo ken ik iemand, en die persoon weet al wie het is. Als hij dus op zijn telefoon zit, die gaat dus nog even auto's kijken op Autoscout. Die wordt daar helemaal rustig van. En die valt vervolgens, die legt zijn telefoon weg en die valt in slaap. Is dat slecht? Ja, ik denk van niet.
Zo'n kind wat je een speen geeft.
Nou, dat zie je dus in zo'n theoretisch review ook, waarin dus op een gegeven moment ook geschreven wordt. Bij sommige mensen leidt ook het gebruik van media tot emotieregulatie. Dus ben je heel druk in je hoofd, kan het soms ook helpen. Dus ik zeg altijd, kijk vooral wat het met jou doet. Jij zegt, ik raak er overprikkeld door. Dus ja, dan werkt het bij jou dus op die manier. Maar sommige mensen worden er ook heel rustig van.
Ja.
Dat is over het brein. Tweede is blauw licht. Nou gaat die komen. Blauw licht. We zijn gevoeliger voor blauw licht, want blauw licht stimuleert onze biologische klok om later in slaap te vallen als we laat licht krijgen. Maar, er is een maar. We zijn eigenlijk gevoelig voor alle kleuren licht. Dus of het blauw, groen, rood, oranje, maakt niet uit. Maar we zijn ook gevoelig voor hoeveelheid licht. Als je een mobieltje pakt en je houdt je mobieltje hier neer, zo zeg maar, hè? Dus in bed. Want meestal kijk je niet zo op je mobieltje, dus hier zo. Dan krijg je misschien 3 tot 7 lux op je netvlies. Nou, dat is heel weinig. In deze studio, nu met die lamp zo op mijn gezicht,
dat is wel veel lux, denk ik.
krijg ik minimaal 500-600 lux, denk ik.
Wij gaan nog niet slapen.
Wij gaan niet slapen voorlopig. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk het grote verschil tussen hoeveelheid licht. Kom je nu buiten, ook al is het een beetje bewolkt, 10.000 lux. Schijnt de zon 50 tot 150.000 lux. Mobieltje 3 tot 7 lux. Zie je verschil? Dus dat is het belangrijke als je het over licht hebt, van hoeveel licht krijg je ook. En dan kan dit wel blauwig zijn, maar dat gaat niet heel veel met je doen.
Ja, want dat is dus een beetje, nou, het is ook fijn, want dat is natuurlijk iets wat dat denk ik 2 jaar geleden bij ons in de podcast over naar voren kwam. Van ja, blauw licht creëert dopamine prikkels. Maar het is ook juist goed om soms eventjes een rectificatie te maken als dat dus blijkbaar toch niet helemaal klopt. Slaap blijft natuurlijk een ingewikkeld iets wat zeker natuurlijk blijft ontwikkelen. Dus daar komt steeds meer onderzoek in naar voren. Want dat is dus niet correct, toch? Dat blauw licht dopamine prikkels creëert.
Nee, niet per se. En het hele blauwe licht verhaal had vooral ook te maken met minder opbouw van melatonine. En melatonine is natuurlijk een slaaptiminghormoon, we hebben het er net over gehad. Het idee achter dat blauwe licht was juist eigenlijk van als je dat doet, dan krijg je minder hoge opbouw van melatonine, waardoor je minder goed gaat slapen. En er zijn wel onderzoeken bekend waarin je ziet dat er wat minder opbouw van melatonine is, maar het doet verder niet zo heel veel op het in slaap vallen en op het doorslapen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie. Dus klinisch gezien, zeg maar, en bij de mensen zelf doet het niet zo heel veel over het algemeen.
Ja. Ja, want het is dus eigenlijk, correct me if I'm wrong, als het niet goed is wat ik zeg, maar dat je dus van niet per se van het blauwlicht dopamine prikkels krijgt, maar juist de content die je ziet op je telefoon.
Ja,
dus dat is datgene wat je wakker houdt, dus zeker, emotieprikkels geeft.
Ja, zeker, als jij nog een werkmail gaat beantwoorden of je gaat nog met die vriend of vriendin in Amerika lopen appen omdat het daar overdag is of andersom, weet je, dan zie je dat iets met je doet, dat kan je te alert maken. En dat zorgt er wel weer voor dat je moeite kan krijgen om in slaap te vallen. Dus ik zeg altijd, luister vooral naar je lijf.
Ja. Ik had trouwens, laatst kwam ik toevallig iets op TikTok tegen. En dat was iets met 44 gigahertz of zo. Dat je een bepaalde monotone hoogte hebt of zo. Dat je hoofd leeg maakt. Maar ik werd er ook een soort slaperig van.
Oké. Okay.
Heb je daar iets qua research voorbij horen komen dat er een bepaalde geluidsfrequentie, als je daarop gaat zitten, dat je daar moeier van kan worden?
Ja, er is vooral heel veel onderzoek gedaan naar ruis. Witte ruis, roze ruis, bruine ruis. Het heeft allemaal te maken met de verdeling. Ja, meeste mensen
weten geluid. Hoe weet je dan of het bruin of roze is?
Ja, het heeft te maken met bepaalde frequenties, bepaalde hoogtes die je wel of die je niet hebt.
Oké, check.
En wat je dus ziet is dat over het algemeen het onderzoek niet echt laat zien dat het heel veel doet op je slaap. Daarnaast, als je langdurig jezelf blootstelt aan geluid, dan kan het ook zelfs gehoorschade geven. Dat is eigenlijk wat sommige mensen zeggen. Continu monotoon geluid kan ook ertoe leiden dat je gehoorschade kan krijgen. Oren
moet ook rust hebben natuurlijk.
Je moet ook rust hebben. Dus Er is weinig onderzoek bekend dat echt een bepaalde frequentie jou heel erg gemakkelijk in slaap laat vallen.
Oké. Nou ja, ik was daar naar benieuwd, want ik zag dat toevallig laatst erbij komen. En dat, ja, ik weet niet, ik werd er wel heel erg rustig van. Maar dat misschien dat ik gewoon druk was op dat moment, dat dat eventjes nodig was.
Ja.
Dus, oké. Zijn er nog bepaalde tips die jij zou willen meegeven voor mensen die echt gewoon last hebben van slaapproblematiek? Mm-hmm. En echt gewoon, stel, ik heb echt gewoon slaapproblemen. Ja. Ik heb alles al zelf geprobeerd. Ik ben misschien nog wel eens een keertje naar de huisarts geweest om het over te hebben. Wat zijn de stappen voor iemand die hij of zij zou moeten nemen als je echt met slaapproblematiek kampt?
Ja, ik denk een van de eerste dingen is, laat je goed informeren. Ik zeg altijd, informatie over slapen is heel belangrijk. Dat je weet wat gemiddeld is, dat je weet wat normaal is. Dat je eigenlijk jezelf een beetje losmaakt van die maatschappelijke druk die we hebben gecreëerd rondom slaap. Ik hoop dat ik met het boek daar een tegenbeweging in kan geven. Dat ik ook echt aan de hand van wetenschap kan laten zien. Joh, jongens, relax, weet je wel. Probeer je vooral niet te focussen. Ook vooral met die zorgen maken over de slaap. Dat is een van de belangrijkste factoren waardoor je juist slechter gaat slapen. Dus dat is één. Laat je goed informeren. Twee, als je nou merkt dat je tussendoor wakker ligt. Of dat je in het begin van de nacht wakker ligt. En je merkt dat je onrustig bent. Dan is dat een teken, hè? Als je veel draait, veel op die wekker kijkt, dan is dat een teken dat je iets mee moet. Er zijn ook mensen die liggen een uur wakker s'nachts, die liggen gewoon rustig, hebben overdag geen klachten. Dan hoef je ook geen zorgen te maken. Dan heb je nog niet eens last van slapeloosheid, want dan moet je klachten voor overdag hebben. En vaak zie je dus onrust in de nacht. Nou, die tweede groep, die groep die dus onrust in de nacht heeft, die adviseer ik vaak om korter op bed te gaan liggen. Dat korter op bed liggen, dat zorgt voor een verhoging van je adenosine. Dat is een neuromodulator, die bevindt zich in je brein. Hoe hoger je adenosine, hoe gemakkelijker je in slaap valt, hoe beter je doorslaapt. Dus hoe slaperiger je bent, hoe beter je slaapt. Dat is eigenlijk gewoon het hele eieren eten. Sommige mensen zijn doodmoe, maar die zijn niet slaperig. Die gaan in bed liggen, die zijn echt uitgeput, maar die zijn niet slaperig. En hier gaat het dus om slaperigheid. Doordat je die adenosine opbouwt door korter op bed te gaan liggen, krijg je minder onrustige waakmomenten. En dat geeft je dus een rustigere nacht. Want vaak bij mensen met slapeloosheid is het nog niet zozeer het slaapgebrek. Of het gebrek aan diepe slaap. Want mensen met slapeloosheid hebben vaak helemaal niet zozeer een gebrek aan diepe slaap. Maar meer een probleem in een remslaap. Telkens die verstoring in de remslaap. Het feit dat je korter op bed gaat liggen zorgt er dus voor dat je gemakkelijker gaat doorslapen en minder onrust in de nacht hebt. En dat werkt vaak al na 2 tot 3 weken. Slaaprestrictie noemen we dat.
Ontvang 62 gratis trainingsprogramma's op maat die je helpen jouw fitnessdoelen te bereiken. Klik snel op de link in de beschrijving en start vandaag nog.
Oké. Misschien trouwens nog wel een goede vraag om hem mee af te sluiten. Maar wat is slaap exact en welke verschillende fases zitten daarin?
Ja.
Want ik heb het vaak, hoor je dan over diepe slaap en remslaap.
Ja.
Ik heb net geleerd toen ik in zo'n boek aan het spieken was, dat er blijkbaar nog een REM 1 en een REM 2 slaap is. Of wat? Nee, een NRM en een REM.
Er zit nog een variatie in. Ja, het ligt aan de klassificatie die je gebruikt voor slaap. Diepe slaap staat gelijk aan NREM3, dus non-REM3. Dan heb je lichte slaap, is non-REM2, sluimerslaap, non-REM1. Remslaap is wat we noemen de droomslaap. Maar dromen doe je ook in andere typen slaap. Dus je droomt zelfs in je diepe slaap. Heel veel mensen weten dat niet. Je droomt wel anders. In remslaap droom je veel verhalender dan in diepe slaap. En in diepe slaap droom je meer in concepten. Ik ben ergens en er gebeurt iets. In plaats van een heel verhaal wat je kent uit die dromen. Hè? Van, ja. Ik ben nou hier en dan gaat er dat gebeuren.
Want hoe ziet zo'n cyclus er dan uit? Want je noemt nu eigenlijk 4 verschillende soorten fases. Mm-hmm. Hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld op een nacht van 8 uur slaap?
Ja, dus wat je normaal gesproken ziet is dat iemand gemiddeld tussen de 20 en de 30 minuten nodig heeft om in slaap te vallen. Dus ik leg mijn boek weg. 20 tot 30 minuten heb ik nodig om in slaap te vallen. Is dat veel sneller? Dan is het sowieso ook soms een teken dat er iets aan de hand is. Dat je jezelf depriveert of dat je een slaapstoornis hebt of wat dan ook. Hoeft niet, maar kan wel. 20 tot 30 minuten is heel normaal om in slaap te vallen. Vervolgens ga je naar non-REM 1, dat is je sluimerslaap. Dat is eigenlijk een beetje, je bent een beetje ontspannen. Je gaat een beetje die eerste, soms kun je een beetje hypnagoge hallucinaties hebben. Hè? Dus wat dingetjes die je ziet. Vervolgens ga je naar non-REM 2, dat is eigenlijk je lichte slaap. Nou, die lichte slaap, die, als je dat overdag hebt, bijvoorbeeld een powernapje, kan je dat wat alerter maken. Daar ontspan je heel erg, et cetera, et cetera. Dan ga je naar non-REM 3. Non-REM 3 is je diepe slaap. Die diepe slaap die is heel belangrijk voor je fysiek herstel. Dan heb ik het over afweersysteem, dan heb ik het over spiergroei, weefselherstel, je brein, zeg maar, wat zichzelf schoonmaakt in de diepe slaap. Daarom die diepe slaap is ook super belangrijk. Bij klachten die je hebt, fysieke klachten, chronische klachten, maar ook eerder overlijden, zitten vaak veel meer in problemen in de diepe slaap dan in die remslaap. Mensen met slapeloosheid hebben niet zozeer problemen in de diepe slaap. Wordt wel vaak door elkaar heen gebruikt. Slaapproblemen leiden tot Alzheimer, leiden tot eerder overlijden. Maar slapeloosheid is een probleem van de remslaap. Het is een ander type slaap over het algemeen. Dus daarin is wel weer meer link met het ontstaan van depressie en angststoornissen. Dus dan heb je het over een ander type slaap. Waren onderin gebleven, diepe slaap. Vervolgens maak je een trapje naar boven, lichte slaap. Ga je naar remslaap. Dat is eigenlijk dus je rapid eye movement sleep. Spieren zijn verlamd. Er gebeurt heel veel. Veel hersenactiviteit. Dus daarom noemen we het ook wel paradoxale slapen. Want er is veel hersenactiviteit, maar je bent wel aan het slapen. Veel dromen vaak. Vervolgens ga je weer terug. Dan maak je je tweede cyclus weer naar beneden toe. Je gaat het trapje af. Trapje weer omhoog. Remslaap. Trapje af. Trapje weer omhoog. En dan, tweede deel van de nacht. Dus na 4,5-5 uur gemiddeld genomen. Heb je de meeste lichte slaap en remslaap. Dus daar heb je vooral nog dat dromen. Dat mentale, emotionele herstel. Wat vooral in dromen plaatsvindt. En de verhoging van je creativiteit, wat ook in je remslaap plaatsvindt. Ja.
Check, duidelijk.
Ja.
Dat is wel een hele mond vol. Dat, ja. Zijn er, waar kun je dat schema heel duidelijk goed terugvinden?
In het boek.
In het boek, dat ten eerste. Waar kan ik dat vinden?
Hij staat ergens in het begin volgens mij bij uitleg over slaap. Okay. Kun je hem wel terugvinden, ja.
Ja, misschien dat we daar een kleine snapshot van kunnen maken.
Omdat, ja, dat is wel leuk. Ja, nee, daar zie je inderdaad hoe die fases elkaar afwisselen. En wat ik ook altijd zeg, is de eerste 4,5-5 uur als je kernslaap, daarin vindt de meeste diepe slaap plaats, is ook logisch, want je lichamelijk herstel heeft vaak voorrang, ook vanuit de evolutie. Want als jij een leeuw naast je bed hebt staan, is het heel fijn dat je dat emotioneel kan verwerken dat hij daar staat. Maar het is toch wel heel fijn dat je spieren doen dat je weg kan rennen.
Ja.
Dus vandaar je meeste diepe slaap in het begin van de nacht.
Ja, want sommige mensen zeggen ook van ja, ik heb genoeg aan 5 uur slaap. Maar denk je dat dan niet dat eigenlijk gewoon alleen de eerste cyclus is die ze dan hebben doorlopen en dat ze eigenlijk die tweede weer mislopen? Ja.
Nou, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen dat ze 5 uur slaap nodig hebben, die eigenlijk meer zouden kunnen slapen als ze in die tweede week van de vakantie kijken hoe hun slaapbehoefte is. Dus ik denk dat er zeker ook een groep is die zichzelf depriveert van slapen, die te weinig slaapt. Dat is een andere groep dan de mensen met slapeloosheid, die juist de neiging hebben om langer op bed te gaan liggen, om meer te slapen.
Mm-hmm.
Maar die groep die is er ook. Hè, de politici die zeggen, 4,5 uur slaap, dan ga ik weer. Vervolgens liggen ze wel te slapen in de Tweede Kamer. Dus dat gebeurt dan. Hè? Dan val je ongewenst in slaap.
Ja, misschien dat het wel gewoon heel veel melatonine prikkels geeft als je in de Tweede Kamer zit. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Oké. Ja, het laatste wat ik nog wilde bespreken eigenlijk, want er komen steeds meer dingen bij, want ik vind het super interessant, maar is onregelmatige diensten.
Ja.
Want we hebben natuurlijk over slaapproblematiek.
Ja.
Ik denk dat het ook wel een probleem is voor mensen die onregelmatige diensten werken, mm-hmm. omdat je daar simpelweg gewoon minder oud van wordt. Dat is volgens mij, klopt dat of niet?
Nee.
Nee? Oh, het is niet als je onregelmatige diensten...
Nee. Okay. Nee, ik vind het wel belangrijk dat je het noemt hoor, want er zijn heel veel onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat als je nachtdiensten doet, daardoor zou je een verhoogde kans hebben op borstkanker, ander type kankers. Maar er is ook een recentelijk onderzoek geweest waaruit het tegendeel blijkt. Het lastige bij het werken met ploegendiensten is dat op het moment dat je heel veel nachtdiensten draait, dan heb je vaak ook wat minder gezonde leefomstandigheden. Dus je gaat je voeding vaak ook aanpassen, je gaat wat ongezonder eten, want je komt uit die nacht. En als je daar allemaal voor corrigeert, dan blijkt die associatie wel af te nemen. Kijk, dat het niet gezond is dat je nachtdiensten draait, is natuurlijk één ding. Hè? Je kunt het beste in je eigen ritme blijven. Als je een avondmens bent, dan is het goed om 's avonds later naar bed te gaan. Het liefst 's avonds ook wat later op te staan. Ben je een ochtendmens, vroeg naar bed, vroeg opstaan. Dus off-rhythm doet altijd iets met je slaapkwaliteit. Vermindert je slaapkwaliteit. Maar dat hele harde van je gaat eerder dood en je krijgt eerder kanker, daar zijn de laatste tijd wel wat meer kritische geluiden over.
Okay. Nou, niet per se kanker, maar meer gewoon, ik had begrepen...
Eerder overlijden.
Ja, gewoon dat, mm-hmm. omdat je gewoon vaak slaapkwaliteit eronder leidt. Maar dus in principe, mits de slaapkwaliteit wel gewoon hetzelfde is elke nacht, dan is het goed vol te houden, om het zo te zeggen.
Ik denk ook, weet je moet ook kijken naar hoeveel nachten draait iemand, hoe lang heeft die nachten gedraaid. Hoe goed kan iemand er tegen? Een ochtendmens kan bijvoorbeeld veel minder goed tegen nachtdiensten dan een avondmens. Dus het heeft ook te maken met wat voor chronotype ben je. En wat we in de praktijk zien, is natuurlijk dat heel veel avondmensen juist nachtdiensten gaan draaien. Of in de horeca gaan werken. Je zult weinig ochtendmensen zien die zeggen om 4 uur 's nachts sluit ik de tent. Die zijn om 10 uur al slaperig. Dus in de praktijk zien we dat er een soort selectie is van mensen die wat meer avondmensen zijn, die ook die nachtdiensten gaan draaien, die er ook wat beter tegen kunnen.
Okay.
En dat maakt waarschijnlijk in die onderzoeken dat het effect minder is dan wat het zou kunnen zijn als je ook ochtendmensen nachtdiensten zou laten draaien.
Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we een hele goede uitgebreide eerste podcast hebben opgenomen over slaapproblematiek. We gaan het in de volgende podcast uitgebreid hebben over slaapoptimalisatie. Ook het stukje supplementen wil ik daarin meenemen, want dat is denk ik ook iets wat overrated wordt of misschien juist onderschat wordt. Marijn, ontzettend bedankt weer voor jouw kennis en wijsheid na anderhalf jaar weer in de podcast te zijn verschenen. En mocht je het boek willen scoren, ligt hij bij de Bruna. Dus wel bij Bruna. Ja, bij Bol mag ook, maar best bij Bruna. Omdat, ja, dan heb je support je locals, hè. Dus
ja,
dat,
zeker.
Nee, Marijn, ontzettend bedankt. En check hem even op de socials. En een goede dag verder. Ciao.
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.